Dit is Hoor jij wat ik hoor met Paula Heijnen.
Maar vandaag doen we het eens even helemaal anders. Normaal gesproken is zij degene die de vragen stelt. Maar in januari 26 viert ze een opmerkelijke mijlpaal. 10 jaar hoor jij wat ik hoor. Ik zit hier met Paula Heijnen-Muller, geboren in de herfst van 62. Een vrouw van het theater, van het onderwijs. Een vrouw die letterlijk uit evenwicht werd gebracht. Om daarna een nieuw fundament te vinden. Wij kennen elkaar nog 5 jaar. En werkten samen aan je eerste luisterboek. Hey Paula, vandaag hoor ik jou. Welkom in je eigen studio.
Dank je wel, Robert. Het is ook heel raar dat jij nu mij aankondigt. Terwijl dit in mijn programma begin ik altijd na de jingle.
Mooi, hè?
Ja, ja, het is even wennen.
Laat het me even lekker onwennig voelen, zeg ik dan maar.
Ja, oké. Okay, ja.
Je bent een kind van herfst van 62. Als pubermeisje gaf je al leiding aan scouting en de reddingsbrigade. Zat dat zorgen voor en leiden van, zat dat er eigenlijk altijd al wel in?
Ik ben wel oudste in het gezin. Maar ik weet niet of ik echt voor mijn zusjes gezorgd heb. Ik heb 2 zusjes onder mij, een tweeling. Daar heb ik nooit echt zo voor gezorgd. Maar wat ik wel van jongs af aan gedaan heb, is als er een verjaardag was en er moest iets georganiseerd worden, dan was ik degene die het ging organiseren. Ik zorgde ervoor dat er spelletjes waren, dat alles klaar lag. Dat ik van tevoren al had bedacht, we gaan dat doen en we gaan dat doen en dat is leuk. En dan ook zorgen dat dat mogelijk was, want dan heb je ook al die spullen nodig. En dat regelde ik allemaal. En dat heb ik van jongs af aan gedaan. Dat was ik zelf vergeten, totdat een vriendin onlangs dat tegen mij zei van, maar weet jij dat jij vroeger dat deed? En ik, ja, jij weet dat nog, omdat het heel bijzonder was. En ik vond het heel gewoon om dat te doen of zo. Dus ik heb dat toen altijd al gedaan.
Ja, dus het zit eigenlijk wel in je.
Ja.
En geldt dat ook voor de scouting?
Bij scouting was het zo dat ik zelf eerst kabouter ben geweest. Met diezelfde vriendin dat ik meeging naar toen padvinderij was het nog.
Leeftijd?
Dat was toen, wij kwamen in Vianen wonen toen ik 9 jaar was. Dus ik denk dat ik met 9 of 10 jaar meeging naar de padvinderij. En dat vond ik al heel leuk om te doen. En ik weet dat ik daar ook al binnen mijn eigen clubje, want dan heb je van die kleine groepjes binnen die kaboutergroep, grote groep, dat ik daar ook al altijd dingen aan het regelen was. En liedjes maken.
Ja, je lacht erbij. Ja. Ja. Komt er een liedje naar boven?
Nou, ik heb pas geleden het boekje weer gezien van de kabouters, hoe dat ging. En ik geloof dat ik de elfjes was of zo. Bij de elfjes hoorde ik.
Ja.
In ieder geval, op
dat
een
is dan
moment,
een groepsnaam.
Ja, een groepsnaam binnen die kaboutergroep. Later is dat anders geworden, want toen was het Bambilië. We hadden een soort land, fantasieland. Maar op een gegeven moment ging ik mee op scoutingkamp met de kabouters, omdat ik zelf toen net eentje hoger was, de verkenners. Maar dat heette anders bij de meisjes.
Ja.
Maar dat deed ik. En toen hebben ze gevraagd, wil jij leiding gaan geven aan een kaboutergroep? Toen was ik nog 15 jaar of zo. En toen ben ik al met een kaboutergroep begonnen.
Ja.
Toen mocht ik die al begeleiden. Ik
ging al de hele groep?
De hele groep.
Ja.
Op zaterdagmorgen. En ik ging dus al met een groep van 30 kinderen op kamp toen ik 15 jaar was. Mm-hmm. En was ik de hoofdleiding.
Mm-hmm.
Ik snap nu nog steeds niet hoe ik dat toen ooit heb kunnen doen. Maar dat was wel het geval. Dus zo ben ik die hele scouting ingerold. En heb ik daar dus ook heel lang leiding gegeven.
Zit er ook een Pippi Langkous in je wat dat betreft? Ik heb het toch nooit gedaan, dus ik kan het wel. Of kon je het eigenlijk al wel? Zat de eigenschap er wel in?
Ja, die zal erin gezeten hebben. Dat heb ik verworven door al die dingen steeds te doen. Dus natuurlijk heel veel herhalen door elke keer die dingen organiseren. En ik denk dat ik het altijd voor mezelf wel goed georganiseerd had. Ook in mijn eigen kamer, met alle dingen die ik daar wilde regelen. Ik dacht er ook over na, als ik iets anders wilde doen, hoe ga ik dat dan doen? Ik ben nooit zomaar in het diepe gesprongen. Ik heb wel altijd van tevoren bedacht, hoe kan ik dit gaan doen? Hoe ga ik dit aanpakken? Lijstjes maken, over nadenken. Dus het is nooit zomaar. En bij de scouting was dan weer een van de andere leidsters die toen zei van, eigenlijk zou je naar de pedagogische academie moeten gaan. Ik zeg, hoezo? Ja, je zou heel goed op school kunnen lesgeven. Oh. En toen was mijn eigen keuze natuurlijk op een gegeven moment middelbare school. Ja, even na de middelbare school. Logische stap was dan toch Pedagogische Academie, ja.
Mooi, maar wel gestart. Dus het vonkje, het zaadje was geplant door iemand die dat in jou zag.
Iemand die dat al noemde, ja. Want ik wilde eigenlijk een beetje de technische kant op. Omdat ik toen een vriendje had die heel veel in die technische kant zat. Maar toen had ik zelf al op een gegeven moment door, toen zij dat zei, zo van dat zou je heel goed kunnen, dat ik dan wel had van ja.
Dat klopt.
Je hebt wel, ja, daar heb je wel gelijk in. Ik ga dat doen.
Mooi. En heb je ook wat dat betreft nog iets, zeg maar, waarvan je zegt, dit komt bij een van mijn ouders vandaan?
Dat heb ik altijd maar afgevraagd. Maar er is niemand verder in mijn familie die het onderwijs in is gegaan. Ook niet het leidinggeven en zo. Nou weet ik wel, mijn vader heeft altijd wel een verantwoordelijke baan gehad. Dat hij andere mensen wel moest aansturen. Maar dat heb ik nooit zo meegemaakt. Nooit bewust meegemaakt. Dus ik weet het eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik het toch zelf verworven heb. Ja. En dat het wel ergens erin heeft gezeten. Maar het kan ook best zijn. Mijn moeder was wel goed in het organiseren. Als het gaat om het koken bijvoorbeeld. Dat ze heel precies wist hoe ze dat moest doen. Ze kon kleding heel goed naaien. Wist ze ook precies hoe ze dat moest doen. Dus er zit wel iets van dat goed kunnen organiseren zit er wel in. Maar ik denk dat mijn moeder te weinig mogelijkheden heeft gekregen om dat verder uit te bouwen.
Dat zat in die generatie ook wat meer erin, hè, denk ik.
Klopt, ja. Zij moest toch meer thuis blijven en voor de kinderen zorgen in plaats van zelf aan het werk gaan en zo. Ja.
En jij hebt denk ik het geluk gehad dat de generatie waar je uit voortkomt, dat je al in het onderwijs mocht gaan en dat als je daarna een relatie kreeg, dat je niet ontslag moest nemen.
Nee, gelukkig niet.
Want dat was 10 jaar daarvoor nog het geval, hè?
Klopt, ja. Ik mocht wel gewoon gaan werken en samenwonen. En zelfs op een katholieke school toen, dat kon ook allemaal, was heel gewoon. Ik heb nog wel meegemaakt, toen ik zwanger was, wilden ze niet dat ik terugkwam in een deeltijdbaan. En daar heb ik nog heel veel voor gevochten, wat niet gelukt is. Dus ik kon daar ook niet blijven werken. Dat is wel een heel issue nog geweest. Echt lastig. En ik had het zelf helemaal voor elkaar. Ik had een deeltijd, iemand die met mij parttime dat wilde doen. Hadden we allemaal gesprekken al over gehad. Dus het was al geregeld. Maar de leiding die wilde dat toen niet. En ik heb het niet voor elkaar gekregen. Dus toen, en daarom zijn we ook wel weggegaan waar we toen woonden, Maarsebroek. Dat we in Zeewolde zijn komen wonen.
Ja, en dat is gelukkig wel allemaal veranderd, hè?
Ja.
Je hebt lesgegeven aan groep 1 tot en met 4 veel?
Ja, sowieso. Ik ben begonnen in groep 3 ooit. Ja. En in groep 3, dan op een gegeven moment krijg je groep 3-4, die combinatie. Af en toe was het uitstapje naar groep 7, omdat ik daar bepaalde lessen mocht geven. Ook met gym en muziek en zo, in groep 7-8. Want toen was het net groep 1 tot en met 8 geworden, hè? Toen ik net ging werken.
Daarvoor was het eerste tot en met 6e klas,
ja.
Hè?
Ja, en had je kleuters nog. Ja. En toen kwam het net allemaal bij elkaar.
Ja.
En hier in Zeewolde ben ik gaan werken. In eerste instantie ook invallen groep 3 en zo, wat ik gedaan heb. En daarna heb ik een paar jaar kleuters gedaan, groep 1, 2. Ja. Wat ik ook heel leuk vond. Ja.
Dus met kinderen werken in die tijd. Zijn er ook kinderen van 6 geweest die jou iets moois geleerd hebben?
Oh, ongetwijfeld. Sowieso heb ik van heel veel kinderen dingen geleerd. Ik heb ze zelf natuurlijk heel veel dingen uitgelegd. Maar ik denk dat ik elke dag wel iets leerde van wat er gebeurde in zo'n klas. En dat had al te maken, nou, wat me nu dan te binnen schiet. Ik heb een meisje in de klas gehad. We zaten met z'n allen in de kring. En dat meisje vond het moeilijk om gewoon stil te zitten op haar stoel. Die hing gewoon af en toe onder de stoel. Die lag onder de stoel. En toen dacht ik, als ik er geen aandacht aan geef, is het gewoon prima dat zij dat doet. Want ze was heel betrokken bij wat ze allemaal hoorde. Maar ze wilde gewoon in beweging ook zijn. En dat leerde ik weer van dat meisje, van dat kan dus ook gewoon. Waarom niet? Waarom zou ik haar dan moeten zeggen, je moet per se stilzitten?
Maar dat ben jij geweest die daar ruimte voor gegeven heeft.
Ja. Ja.
Tegenwoordig heeft het een label, ADHD of whatever. En is het allemaal ook georganiseerd in het onderwijs. Maar jij hebt dat dus toen vanuit je eigen intuïtie opgepakt zo?
Ik heb altijd gekeken dat elk kind een uniek kind is. En dat ze op allemaal op een andere manier leren. En dat heb ik van het begin af aan geprobeerd om dat duidelijk te krijgen. Om dat ook op die manier les te kunnen geven. Maar er waren de methodes nog niet helemaal voor en zo. Maar op een gegeven moment dat ik hier in Zeewolde kwam, kreeg ik veel meer die ruimte om dat wel te doen. En ik vond het heerlijk. Ik vond het heel fijn om, jij hebt extra uitleg nodig, dan ga ik met jou extra uitleggen, maar jij kan al lang aan het werk. En als jij klaar bent, ga je dat doen. Dus echt dat verschil in de manier
bij.
Van leren.
Daar was je eigenlijk vroeg bij.
Ja,
dus.
Dat vond ik geweldig om te doen. Ja. Dat betekent wel dat je altijd aanstaat en dat je wel overal alert op moet zijn wat er gebeurt in een klas. Maar dat vond ik geweldig. Vond ik echt zo leuk om te doen. Ook om elk kind in zijn waarde te laten daarin.
Je koos daarin eigenlijk je eigen waarheid. Je eigen manier van hoe jij behandeld zou willen worden. Zo behandel jij de kinderen ook.
Ja, waarschijnlijk wel. Ja.
Ja, mooi.
Dit is Hoor jij wat ik hoor met Paula Heijnen.
Die vanavond of die vandaag te gast is in haar eigen programma. Naast het onderwijs was er muziek, cabaret en je eigen bedrijf, Vestero.
Ja.
Hoe belangrijk was je stem en je gehoor in die bruisende tijd al voor je creativiteit?
Nou, mijn stem was wel heel belangrijk, maar mijn gehoor, daar wist ik nog weinig van dat het niet goed werkte. Ik heb al, kijk, in 1996 of zo ben ik begonnen met Vestero, met dat bedrijfje, ja, voor het geven van kinderfeestjes. En omdat ik ook al in het onderwijs werkte en met kinderen, was dat ook wel heel logisch om te doen. Ik vond het heel leuk om te doen. En toen heb ik die problemen nog niet zo erg ervaren. Pas toen ik in de klas kwam, in een grote klas, groep 6, 7 met 30 kinderen, daar kreeg ik op een gegeven moment problemen van dat ik niet alles meer goed kon verstaan. En ook na een dag werken ontzettend moe was.
Besefte je misschien toen al dat je zintuigen kwetsbaar zijn?
Zelf niet zo op die manier. Nee. Het was meer eigenlijk dat mijn moeder hoortoestellen kreeg. Zo rond 1996, 97. Dat ik echt zo had van, hé mam, waarom krijg je hoortoestellen? En toen zei zij zelf, dat is genetisch. Dat heb ik dus vanaf mijn geboorte al. En omdat het dus genetisch is, had ik echt zo van, oh, zou dat bij mij ook aan de hand kunnen zijn? En toen ben ik zelf naar het audiologisch centrum gegaan. Ik heb zelf die stap genomen. En inderdaad, ik had ook gehoorverlies. En toen zeiden zij daar al, oh, maar dan moet je na twee dagen werken in het onderwijs wel heel moe zijn. Oh, ja, logisch, dat is ook zo. Maar nou ja, ik kreeg bevestiging van dat het klopte dat ik zo moe was na twee dagen werk. Maar dat het kwam doordat het gehoorverlies er al zoveel was. En dat ik dat niet eens in de gaten had.
Ja, wat je niet hebt, weet je niet. Hè? Nee, wat je vergeten bent, ben je vergeten, dat ben je kwijt. Dus het was voor jou ook een ontdekking eigenlijk.
Ja.
Achteraf gezien wel heel erg te verklaren.
Achteraf zeker. En dat mijn man ook zei, want die heeft mij leren kennen op de Pedagogische Academie. Hij zegt, maar nu snap ik waarom jij altijd zo op de leraren lette. Op de docenten. Ik zeg, hoezo dan? Ja, nou ja, ik ging altijd kijken naar hoe zij aan het praten waren. Want ik had dat spraakafzien heel erg nodig. Dat woord kende ik toen nog niet.
Hoe noemde je dit?
Spraakafzien.
Spraakafzien, ja.
Afzien. Ach, het is geen liplezen, maar het is spraakafzien, omdat het hele gezicht meedoet verder. Het is niet alleen maar de lippen die het doen, maar ook de ogen, alles. En dat heb ik mijn hele leven al gedaan, dat ik dus dat zicht nodig had van de mensen om ze goed te kunnen verstaan.
Om de context te pakken ook.
Ja.
Ja, die manier. Ja. Theater, was het ook misschien een uitlaatklep voor de wat meer serieuze kant van het onderwijs?
Nee, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was ook, toen wij in Zeewolde kwamen wonen, heb ik hier het Oogstfeestcabaret gezien. En ik vond het zo gaaf om te zien, dat het jaar erop dat wij hier, toen wonen we hier, dat ik heb gezegd, ik wil meedoen. Toen ben ik mee gaan doen met het Oogstfeestcabaret. Tijdens dat eerste cabaret kreeg ik al de taak om mee te gaan denken voor het lichtplan. En toen heb ik het hele lichtplan bedacht voor dat hele oogstfeest gebeuren. Terwijl ik zelf ook op het podium stond. En het jaar erop ben ik gaan regisseren. En dan ben je ineens op een hele andere manier alweer bezig met theater maken. Wat ik van tevoren nooit bedacht had dat ik dat zou gaan doen. Maar het is zo gelopen. En toen mocht ik dus regisseren. Samen met Wim Sprik, dat heb ik een paar jaar gedaan. Ja, ik vond dat geweldig om te doen. Om van niets een heel mooi iets neer te zetten waar heel veel mensen uit Zeewolde kwamen kijken. Dat was een groot begrip in Zeewolde. En dat was dan twee avonden dat daar dus een hele mooie voorstelling neergezet werd.
Wauw.
En daar droeg ik mijn steentje aan bij vanuit de regiekant om alles in goede banen zo te leiden.
Met name de regie of ook de, zeg maar, de creatieve kant ervan? Wat gaan we doen? Hoe gaan we doen?
Ja, de teksten werden wel door andere mensen gemaakt. En daar hebben we zelf dan als regisseurs in meegedacht. Maar die kregen wij aangeleverd. Maar wij maakten zelf wel het hele programma. Van wat is de volgorde en voor wie? Wie gaat wat doen? En op welke manier moeten ze dat dan gaan brengen?
Samenstelling en regie, zou je zeggen eigenlijk. Ja. Was het een geëngageerd cabaret?
Wat bedoel je daarmee?
Geëngageerd in de zin van protesten, kritisch.
Ja,
die elementen die je vaak in het jongere cabaret ziet, zeg maar.
Ja, zat er ook zeker in. Ook over de burgemeester en over de dingen die gebeurden in het dorp. Ja, zeker.
Ja, precies. Dat past daar ook wel bij die vorm, denk ik. Hè?
Ja.
Ja. Wel grappig dus dat je in die cabaret-tijd ook al weer eigenlijk een stuk regie pakte, kon krijgen, kreeg. Dat viel op zijn plaats. Heb je dat in de onderwijssituatie ook gehad? Dat je de kans geboden werd om meer in de regierol te gaan zitten dan in het lesgeven zelf?
Ik heb één keer dat ik zelf een andere leerkracht ging begeleiden. En dat was werkplek ondersteunen, werd ik. Dan ging ik diegene coachen. Ik gaf toen zelf geen les dat jaar. En ik mocht haar heel erg begeleiden in alles wat nodig was. En dat vond ik geweldig om te doen. Dus dat heb ik toen wel gedaan. Want toen leerde ik ook coachen van wat is dat precies? En wat is dan de manier van vragen stellen? Hoe doe je dat? In plaats van alleen maar uitleggen, je hebt dat fout gedaan, dus je moet het zo en zo doen. Maar meer dat je dat vanuit de vraagstelling doet. Van, hey, je hebt dat gedaan. Hoe ging dat dan? En wat vond je daar zelf van? Hoe zou je dat anders kunnen doen als het niet liep en zo? Dat je dat bij de ander neerlegde, dat vond ik heel leuk. Ik heb wel het onderwijstoneel, ben ik ook aan mee gaan doen toen. En ook weer na een jaar dat ze zeiden van, wil jij gaan regisseren? Dus het is elke keer wel weer op mijn pad gekomen om veel meer die leiding daarin te gaan geven, te nemen.
Ja, precies. En niet zozeer de baas zijn, maar het vorm helpen geven.
Ja.
Is dat het? Zorgen dat het goed gaat en
die
dat
spin
het
in het
klopt.
Web. Ja. De spin in het web om alles in goede banen te leiden. En goed op te letten dat de mensen de juiste rol hebben. En echt allemaal tot zijn recht komen ook. Dat iedereen tot zijn recht komt.
Ja.
Dat vind ik heel mooi om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, dat is misschien wel de kern erachter.
Ja.
Is de Paula die we nu op de radio horen ook een beetje de theatermaker die een podium heeft gevonden? Of is het gewoon ook die authentieke zelf waar we het net over hadden?
Het programma maken is meer dat ik toch heel nieuwsgierig ben naar andere mensen. En dan heb je het ook over de kunst van vragen stellen. Dat ik het heel leuk vind om vragen te stellen. En dan zo dat de ander uitgedaagd wordt om nog iets meer te vertellen dan wat ze altijd verteld hadden of zo.
Het standaard verhaaltje.
Ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Het is ook de nieuwsgierigheid naar de ander. En ook de nieuwsgierigheid naar het onderwerp. Want ik kies altijd die mensen uit waarbij ik dan wil weten van wie ben jij, maar ook wat jij nu doet. Hoe ben je daartoe gekomen? En die weg ernaartoe? En hoe doe je dat dan ook nu? Vind ik allemaal heel interessant. En dan maakt het niet uit welk onderwerp het is. Ja. Vind ik heel leuk.
Ja, ik zie het aan je. Ja. Voor de mensen die zeg maar zouden willen dat dit visual radio was. Ze staat te stralen en te lachen terwijl ze dit vertelt. Dus dat klopt ook wel aardig. Ja. Mooi. Nou, creativiteit zit zeker in je bloed, Paula. En of het nu theater is of een goed gekozen plaat op de radio.
Hoor jij wat ik hoor? Een programma over horen in de breedste zin van het woord. Iedere zondagavond op LOZ.
Paula, je bent geboren dus, heb je net verteld, met een gehoorverlies. Of een aanleg tot gehoorverlies. Met een ingewikkelde naam, maakt allemaal niet uit, hè, denk ik. Maar in 2006 kwam er nog iets bij. De ziekte van Meniere.
Ja, in dat gehoorverlies heb ik mijn hele leven al gehad. In 2000 kreeg ik tinnitus. En dat was dus geluid in mijn oren waarbij ik niet wist wat dat was. Dat bleek dus een naam te hebben. Dat werd steeds luider. En in 2006 ging ik terug naar het audiologisch centrum en heb ik gezegd van die tinnitus en het gehoorverlies, ik heb er zoveel last van. Het is heel zwaar in het onderwijs, ik kan de kinderen niet meer verstaan. Is er nou echt niks dat jullie voor mij kunnen doen? En toen zeiden ze daar van, ga maar beginnen met hoorapparaten. Dan ben ik hoortoestellen gaan dragen en ik denk dat ik die 1 of 2 weken in had en toen ging ik letterlijk onderuit. Het was een aanval van draaiduizeligheid en die kreeg ik elke keer als ik die hoortoestellen weer in had. Dus er was een relatie met dat te veel aan geluid op mijn hele systeem, dat ik dat niet kon handelen. En die draaiduizeligheid op de manier waarop dat ook met druk op je oren, hoe dat ontstaat en dat de tinnitus nog steeds luider wordt, was heel duidelijk, dit past bij de ziekte van Meniere. En daar heb ik dus de diagnose ook van gekregen van de KNO-arts. Die had echt zo van, ja, dit is typisch zoals jij het vertelt, hoe het verloopt. Zo heet dat, Meniere. En toen ben ik uitgevallen in 2006.
Toen had het een naam.
Ja,
en toen had het een naam. En je viel uit.
Ik viel uit, ik kon niet meer werken in het onderwijs. Omdat ik tussen die aanvallen van draaiduizeligheid heel erg instabiel bleef. Ik kon nog wel lopen, maar dan met steun en zo. En ook, ja, je bent dan zo op en tot moe. Zo, het werkte gewoon allemaal niet meer. En in het onderwijs moet je aanstaan. Moet je elke keer erbij zijn. Het lukte niet. En toen stond echt even alles stil. Ik zeg wel eens van, ik had een volle agenda daarvoor en ineens had ik een lege agenda. Nou is het niet heel vreemd, want nu met COVID hebben een heleboel mensen een lege agenda gehad. Maar voor mij toen was dat helemaal nieuw. Een lege agenda en ik heb ook maanden niks kunnen doen. Ik zeg het wel eens van, een soort winterslaap heb ik gehad. Dat ik even helemaal geen sociale contacten, nergens naartoe. Even helemaal in mezelf.
De Paula die we hiervoor ook beschreven, die neemt regie, die ordent, die heeft controle, die stuurt. Dat was je kwijt.
Dat was toen even helemaal niet. Nee.
Dat contrast
klopt.
Lijkt me heel groot.
Ja, ik noem het ook, dat is het kantelpunt in mijn leven geweest. En wat mij dan toch nog op de been heeft gehouden, is dat ik in een heel fijn huis woonde met een heerlijk gezin. Met, ik heb allemaal mannen in huis. Die hebben voor mij gezorgd in die periode. En dat is, ja, daar ben ik nog zo dankbaar voor. Zij hebben mij geholpen om het te doorstaan. Ik mocht ook van hun ziek zijn op de een of andere manier. Zij hebben toen zo voor mij gezorgd dat ik echt, ja, gewoon in dat kokonnetje kon blijven zitten. En op het moment dat ik weer wel dingen kon doen, lieten ze mij dat ook weer doen. Hadden ze niet zo van, nou kom op mam, dat doet mij wel. Nee. Dan lieten ze mij gewoon lekker mijn gang daarin gaan. En heel langzaamaan, letterlijk stapje voor stapje, ben ik weer opgekrabbeld. En heel langzaamaan weer, ja, de wereld ingetrokken.
Ja.
Alleen niet meer het onderwijs in. Dat lukte niet meer. Nee. Heb ik wel geprobeerd. Nee.
En dan?
Ja, dan is dat heel verdrietig, omdat je heel graag in het onderwijs wil bewerken en met kinderen wil werken. Want dat heb ik mijn hele leven gedaan. Wat dan? Ik ben toen wel een reïntegratietraject gaan doen. Dat heeft mij geholpen. En wat mij geholpen heeft, en ik heb hier een hele grote poster neergelegd in de studio, hè? Je hebt het gezien. En dat was in het Gronings Museum. Daar was een tentoonstelling van schilderijen van sprookjes geschilderd door Russische kunstenaars. En dit is een schilderij van de vuurvogel. Een grote, het was 5 bij 10 meter of zo. En dat heb ik zien hangen. En ik kijk daarnaar en mijn mond viel open van verbazing. Want dat zei mijn zoon. Die van, mam, je mond had open. Wat is er aan de hand? Maar ik was zo onder de indruk en ik begreep niet waarom. En pas later heb ik beseft wat dat schilderij, wat dat beeld met mij gedaan had. Ik ben op reis en ik weet nog niet waar naartoe. En het is een vliegend tapijt, het wiebelt alle kanten op. En het is een vuurvogel. Deze man houdt een vuurvogel vast. En een vuurvogel is de feniks die reist op uit zijn as. En dat is mijn leven op dit moment. Ik ben die vuurvogel, maar ik ben ook die man die op dat schilderij staat, of op dat tapijt staat, wat heel erg aan het wiebelen is. En dat vliegt door de lucht. En ik weet niet waar ik neer ga komen, maar ik ben op reis. Ik ben ergens op weg naartoe. En er zijn drie uilen die meevliegen. En die uilen staan een beetje voor die wijsheid. Ik neem al die wijsheid die ik al mijn leven al heb opgedaan, dat neem ik mee. Dat hoef ik niet kwijt te raken. Dus dat neem ik mee en ik zie wel waar ik uitkom. Nou, dat heeft mij zo geholpen door één zo'n beeld. Zo'n sleutelmoment is dat geweest. En die sleutelmomenten zijn vaker gebeurd daarna. En die heb ik herkend en daar ook uiteindelijk iets mee gedaan. Ik kwam elke keer een stapje verder.
Ja, je stond ervoor open en je zag het ook.
Ja.
Maar daardoor kreeg het ook woorden voor je. Of in dit geval kreeg het een beeld voor je. Ja. En een heel compleet beeld ook. Want je bent dus naast al je woordkunstenarijen, ben je ook best wel beeld ingesteld, denk ik.
Nou, dat zeker. Het is die combinatie daarvan. Ja. Het is en beeldend dat ik op de fiets zit en dat ik wegga op school, dat ik de kinderen nog even gedag zwaai en dat ik fiets daar en dat ik ineens heb van, maar stel dat ik niet meer in het onderwijs werk en niet meer met kinderen. En toen ging er een soort zware jas viel van me af. En ik fietste daar en de zon ging schijnen. En toen had ik echt zo van, maar dan zijn er ook nog wel een heleboel andere dingen die ik kan gaan doen. Dat heeft toen ook zo'n sleutelmoment geweest. En ik weet nog precies waar het was. Het was daar bij de Zeven Sterren, langs de kinderboerderij waar ik fietste, toen dat gebeurde. En elke keer als ik daar nu nog fiets, denk ik aan dat moment. En dat heeft me zo geholpen om dus mogelijkheden te gaan zien. In plaats van dus de onmogelijkheden en het vastzetten.
Uit eigen kracht, kennelijk?
Ja, wel met behulp van de mensen dus om me heen, die mij de kans hebben gegeven.
Maar ik zoom even in. Hè. Je zit op die fiets en je realiseert je opeens, ik heb voor de laatste keer naar ze gezwaaid, ja. Mentaal gezien.
Nou, dat is wat ik later pas realiseerde. Het zou zelfs kunnen zijn dat die kinderen helemaal niet gezwaaid hebben. Dat weet ik dus niet zeker. Ik zeg altijd ze hebben gezwaaid, maar het zou kunnen dat ze niet zwaaiden en dat ik echt zo had van, dit is klaar. Dat is zoiets bijzonders. Dus ja, later herken je dat een sleutelmoment is geweest.
Als je daar jezelf in kan coachen, dan is dat een rijke eigenschap, denk ik.
Ja.
Want het is klassiek natuurlijk voor mensen die bijvoorbeeld in een arbeidsbestaan of in een relatie voor grote problemen komen te staan, dat het altijd gezegd wordt, maar het is ook een kans voor verandering en uitgesleten woord opportunities. Maar eigenlijk heb jij dit vanuit jezelf, vanuit je eigen kracht, zo gedaan en opgepakt en gezien.
Dat gebeurde zo. Het is me overkomen of zo, omdat ik dat ook toeliet, denk ik. Ook omdat ik wel wist dat het aan mij is om de volgende stappen te gaan zetten. Ja. Dat niemand anders dat voor mij kan doen.
Ja.
Ik ben wel geholpen uiteindelijk om die stappen ook daadwerkelijk te gaan zetten. Want uiteindelijk ben ik gaan coachen. En daar heb ik wel door iemand, de coach die ik toen had, die zei van, ik heb wel een cliënt voor je. Hier, hop, ga maar. Toen ben ik echt in het diepe gegooid. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik iets ging doen.
Maar wel weer gecontroleerd.
Tuurlijk, want dat ging ik natuurlijk wel voorbereiden. Je
hebt net uitgelegd, ik klopt. Ga niet zomaar het diep in.
Nee, dat klopt. Maar die heeft wel mij de mogelijkheid gegeven. En ook dat er dus steeds meer nieuwe cliënten kwamen. En ik ben zelf de opleiding wel gaan doen om toch beter die finesses van dat coachen te leren. Waarbij ik al ontdekte dat ik zelf al heel veel in huis had. Dat was ook wel heel mooi.
En je had weer regie.
En ik had natuurlijk, ja, tuurlijk.
Ja, muziek kan troost bieden. En de muziek kan ook zo af en toe eens helemaal stilvallen, zoals je hebt meegemaakt. En dat is allemaal gebeurd toen je wereld begon te draaien.
Ook in de avonden is LOZ het beluisteren meer dan waard. Met programma's als Onbekend Onbemind, Van Eigen Bodem, Het Café van Niels en Simon, Black and Blues, Hoor Jij Wat Ik Hoor en Hits met Frits, maken we jouw avonden tot een muzikaal feestje. Dus al die videodiensten, saaie praatprogramma's op tv, steeds dezelfde koppen op je scherm, in de vuilnisbak ermee en gewoon ouderwets de radio aan. LOZ, ook in de avond, op kabel en 106.4 FM.
Paula, tijdens je reïntegratie waar we het over hadden, ontdekte je dat je wel mensen wilde activeren en versterken. Waarom wilde je eigenlijk anderen gaan coachen, terwijl je zelf misschien nog in je eigen herstel zat?
Ja, het is niet eens de waarom-vraag, het is gebeurd. En het was niet zo dat ik dat zo bewust koos. Het was een soort logische stap die ik ging doen. Ik werd zelf gecoacht in mijn reïntegratietraject. Dus ik wist zelf een beetje op wat voor manier dat zou kunnen gaan. En toen ik dus die eerste cliënt kreeg, ben ik zelf ook met die persoon aan de gang gegaan. En ik had al heel gauw door dat ik al veel meer stappen verder was dan die persoon was. Dus je kunt daardoor ook wel de vragen stellen en tegelijkertijd ook invoelen hoe moeilijk het is om die stappen te zetten. En heel langzaamaan, ja, door dat elke keer maar te doen bij andere cliënten, kom je zelf steeds meer stapjes verder. Dus elke cliënt heeft mij ook weer iets geleerd. Wat je net zei met die kinderen, dat heb ik ook, dat ik van elke cliënt iets leer.
Wat mooi. Dus je ziet het proces. Eigenlijk, je beheerst het coachingsproces. Je zit daar niet maar wat te doen. Maar je bent eigenlijk vrij bewust, maar niet gestuurd ben je bezig in dat coachingsproces. Want je ziet logischerwijs die volgende afslagen zie je al komen voordat je er bent.
Ja.
En dat besef helpt je om ook te zeggen waar bij welke afslag sta ik nu eigenlijk? Of waar ben ik geweest?
Ja, sowieso waar ik ben geweest. En dan vervolgens waar ik verder in, ja, juist door alles wat ik leer, kom ik zelf elke keer weer stapjes verder. Dus ik blijf die cliënt ook wel steeds voor in het hele proces. Dat is natuurlijk in het begin zeker zo geweest. En nu als cliënten komen, dan is het zelfs zo dat ik met een hele open blik, eigenlijk niet wetend, ik weet helemaal niks over jou, ik heb geen idee welke kant we opgaan, en dan ga ik op die manier luisteren. En dat vind ik zelf ook wel heel mooi dat dat nu lukt. Coachen met een leeg hoofd noem ik dat dan ook wel. Er zit niks in mijn hoofd van we moeten dat en we moeten dat. Gewoon afwachten. Jij hebt dit nu nodig. Ik stel nu de vraag, antwoord, antwoord. En dan komt een soort vervolgvraag waarvan ik van tevoren niet had bedacht dat ik die vraag zou gaan stellen. Die komt vanzelf.
Ja, en dat is natuurlijk voor een coach ontzettend belangrijk om niet in de rol te zitten. Ik weet wel wat jouw probleem is. Mm-hmm. En ik ga jou die kant wel even opduwen. Dat is ongeveer de grootste valkuil die er is. Hè?
Ja, dan ben je een soort adviseur.
Ja, ja.
En dat ben ik niet.
Nee. En je biedt een oplossing. Hè? En nou, dus die aspecten. Maar het is eigenlijk wel mooi dat je dat ook, zeg maar, met de schone lei doet. En dat die volgende vraag zich toch door de structuur, want je bent een gestructureerd mens, mm-hmm, dat die zich toch aandient.
En die komt vanzelf, ja. Zonder dat ik dat ergens op papier heb staan. Door goed te luisteren, door goed te kijken wat er gebeurt bij die ander en daar dan op in te springen. En dan kom je juist op dingen, en dan zeg ik ook wel eens dingen waarbij de cliënt later zegt, ja, je hebt toen dat en dat gezegd. Weet ik zelf helemaal niks meer van. Want dat vloepte dan uit op de een of andere manier, wat de ander zo kan helpen. En dan denk ik, ja, zo werkt het. Ik hoef helemaal geen moeite te doen. Ik hoef alleen maar aanwezig te zijn bij die ander en te luisteren, te kijken en daarop in te springen. Meer is het niet. Maar dat is heel moeilijk om het los te laten als je dat niet kan. Als je per se in die tips wil en per se advies wil geven en per se wil dat die ander dus in beweging komt. Nee, het is echt op een andere manier met mensen bezig zijn.
Ja, dus heel veel ruimte geven.
Ja.
Maar wel, de richting helpen bepalen. Niet dwingend, maar wel een beetje sturen.
We prikkelen. Een beetje prikkelen door de vraag zo te stellen dat de ander zelf weer gaat nadenken wat hij verder kan. Ja. En als hij dan naar mij vraagt van, oké, maar hoe zou ik dat dan kunnen doen? Dan ga ik ook vanuit mijn intuïtie zo van, nou, als je dit nu zo vraagt, dan komt dit als eerste bij me op. Dan wil ik wel eens dingen aangeven natuurlijk. Want die tips kunnen heel helpend zijn. En ja, dat gebeurt ook. Maar dat is echt wanneer de ander dat ook aangeeft. Ja. Dat hij dat nodig heeft.
Ja, de vraag komt eerst.
Ja. Ja.
Was het helpen van anderen ook nog toch weer ergens achteraf gezien een stuk jezelf terugvinden? Of is die zelf er altijd wel geweest?
Die zelf is er. Nou, die was ik natuurlijk wel even kwijtgeraakt. Hè. In die maanden dat ik echt stil stond, dat ik echt niet wist welke kant ik op moest. En dan, ja, ik zeg wel eens, de tafel die heeft allerlei fundamenten. Al die fundamenten waren even weggehaald. Ik mocht daar nieuwe fundamenten onder zetten. Dat zijn echt andere tafelpoten geworden. En zo ben ik wel weer opgekrabbeld.
Ja.
Ja, dat beeld zie ik dan altijd zo voor me.
Ja, dat is een positief beeld.
Ja.
Je noemt je ervaringen, noem jezelf geen last, maar een schat.
Een schat aan ervaringen, ja. Ja.
Is er een belangrijkste les uit die schatkist die je vandaag aan de luisteraar zou willen meegeven?
Een belangrijke les? Ja, die vraag had je van tevoren even moeten zeggen. Dan wil je dat ik nu meteen antwoord geef. Dat is nog best lastig om er één les uit te halen. Ja. Want het zijn heel veel lessen. Ik heb net een paar dingen genoemd. Door open te gaan kijken naar beelden, naar schilderijen, naar muziek. Alles kan helpend daarin zijn. En dat gaan herkennen en daar dus ook iets mee doen. Op het moment dat jou iets aangereikt wordt, dat je dan ook bij jezelf denkt van, wat kan ik hiermee? Hoe kan het dit mij een stapje verder brengen? Misschien is dat wel de les. Kijk met een open blik en zie wat er op je afkomt. In plaats van in een slachtofferrol zitten, maar meer met een open mind van, oh ja. En dan wel die mogelijkheden blijven zien. Dat is misschien ook mijn optimisme wat ook in mij zit. Dat weet ik niet.
Nou, dat is wel een kracht in ieder geval.
Ja.
En het is een positieve kracht. Hè? Ja. Dus in die zin. Dus mensen die. Misschien is dat dan wat je mensen zou kunnen meegeven of willen meegeven. Kijk of je dat kan vinden in jezelf.
Ja.
Om er op die manier naar te kijken.
Sowieso ja. Kijk naar de mogelijkheden. Dat is meer ook dat je, als je weet wat je grenzen zijn, dan zijn er ook altijd andere grenzen die openen. Dat je dat ook voor ogen houdt dan. Ja. Ja.
Had je die, als je die terugkijkt naar die Paula van 2006, had je die toen al een schat willen meegeven? Om haar weg wat makkelijker te maken?
Nou, wat ik dus gemist heb, is dat ik iets in handen kreeg, een soort handreiking van iemand die mij verder kon helpen. Die handreiking heb ik toen nooit gevonden. Niet in 2006, niet in 2007. Dat heeft jaren geduurd. En ik heb het eigenlijk toen nog steeds niet gevonden. Ik ben het zelf gaan schrijven. En toen ben ik begonnen met boeken schrijven. En met het eerste boek schrijven moest ik dat hele proces duidelijk maken voor mezelf, helder maken. En toen had ik op een gegeven moment, toen het boek af was, had ik een handreiking in handen die ik zelf had willen lezen op het moment dat ik toen zo diep in de put zat en dus even helemaal niks kon. En dus die handreiking heb ik toen gemist en die had ik heel graag willen hebben.
Hoe zou zo'n handreiking eruit kunnen zien als je dat veralgemeniseert? Want dit was jouw handreiking die je nodig had, maar als je dat algemeen probeert te maken, hoe zou zo'n handreiking er dan uit kunnen zien? Wat zou een ander kunnen doen om die vorm van handreiking te krijgen?
Sowieso dat de mensen die jou begeleiden, en in dit geval ook artsen, begeleiders, audiciëns, audiologen, dat die dan jou naar de juiste weg kunnen sturen. Van je zou dat daar kunnen kijken, je zou daar informatie kunnen vinden, daar veel meer zoekend naar, veel meer een tip geven. Ja.
Ja.
Dat die mensen dat doen, zodat jij kan kiezen. Hey, dat past bij mij en daar wil ik meer over weten. En ik wil het op die manier verwerven.
Ja.
Door lezen, door luisteren.
In plaats van in die vorm te zitten van wat je aan het doen bent samen.
Mm-hmm.
Dat audiologen, dat onderzoeken en dat. Dus dat meer naar voren komt.
Ja. Ja.
Van een diep dal naar een nieuwe weg als coach.
Ja.
Er